De schriftlezing voor heden morgen is uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot 11. Romeinen 5, de versen 1 tot 11. We lezen het woord Gods nu al dus. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot de genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen ik dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de godlozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor een goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God vestigt zijn liefde jegens ons, dat de Messias voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door den dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen ik dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus, de Messias, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij vragen u, wilt gij ons samen zijn heiligen, verheffen tot een eredienst aan u gewijd. Wil uw geest ons schenken, omdat we gemeenschap met u mogen hebben en met elkander. Heere, wees met ons als wij op deze gedenkdag ons hart mogen richten op het verleden, waarin gij grote dingen gedaan hebt aan ons. Heere, geef dat wij mogen verstaan de betekenis daarvan, ook voor ons nu. Heer, wil ons daar alle personen bij betrekken. Heer onze God, wij vragen u, wilt gij uw woord voor ons openen? Wil zelf tot ons spreken. Kom tot ons in onze nood. Wij bidden u in het bijzonder voor de zieken. En we denken in het bijzonder ook aan degene die een groot verlies hebben geleden, waar een van hun verwanten gestorven is. Heer ons God, wees met ons allen en erbarm u over ons, juist ook in het gewone dagelijkse leven. Heere, wil ons dat geheim iedere keer weer openbaren, dat de gewone dingen van het gewone leven verbonden kunnen zijn met u, met uw toekomst, met uw koninkrijk, o Heere, met uzelf. Wil ons daarin laten leven en ons zo sterk maken. En wij bidden u ook, geef ons spijzen door uw gemeenschap, door uw Heilige Geest, om onze ziel onsterfelijkheid toe te voegen. Heere, en ook ons lichaam wil ook, Heere, door uw Geest ons opstandingslichaam voeden. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Vergeef ons onze zonden om zijn naams wil. Heer Jezus, Zoon van God, erbarm u onze. Amen. En laat ons nu met elkander zingen gezang 97. tekstwoord voor hedenmorgen is het eerste vers van Romeinen 5. Romeinen 5, vers 1. We lezen nu het woord Gods aldus. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gemeente des Heren, hervormingsdag 1976, we hebben het Lutherlied met elkaar gezongen in een verbeterde vertaling die dichter staat bij de oorspronkelijke krachtige tekst van Maarten Luther. Ik weet niet wat uw indruk was bij het zingen van dat lied. Geweldig, kracht, zo ontzaglijk. En wij hier, zoveel eeuwen daarna, dat zingend, zo ver in veel opzichten, daarvan afstaande, wel naar verlangend, wel wetend dat hier de waarheid in het geding was, dat hier God zelf sprak. Maar wat doen we ermee? Wat is onze kracht verminderd? Wat zijn we klein, schaamtelijk klein ten opzichte van een geweldige geest als van Luther? Wat zijn wij arm in onze ervaring in vergelijking tot de genade die hem verleend is? Dan kunnen wij, gemeente, verschillende kanten uit. Het menselijk hart is listig, vooral als het zich onschuldig voordoet. Als het zich zo naïef voordoet. Mensen vluchten gewoonlijk twee kanten uit. Om de wanhoop over de erkenning van een ontzaglijk verschil van Luther en van ons. En dat doen we met veel andere dingen weg te werken. We hebben aan de ene kant een mogelijkheid om onszelf wat te gaan opschroeven. Om net te doen alsof het eigenlijk helemaal niet zoveel scheelt. We kunnen onszelf met wat retoriek en met wat bewerking van onze zielen wel een ogenblik zo hoog opschroeven dat wij in onze overmoed en in onze roes de distantie, de afstand vergeten en het onderscheid en net doen alsof het er met ons precies nog zo goed voor staat als in de dagen van Maarten Luther. Dat wordt dikwijls gedaan en u ziet dat men dan een ogenblik wel enthousiast kan zijn, maar men zakt terug tot kort daarna tot het gewone peil van het dagelijks leven waarin men verzonken is. Men kan enthousiast doen en men kan boos doen en men kan spreken over de verwatering van de tijden en de achteruitgang en dat we het zo goed moeten weten en dat wij het toch eigenlijk nog wel heel veel beter weten. Dat is de ene kant. En de andere kant, dat is dan meer een moderne aanpak. We kijken eens, die tijden die zijn zo veranderd en we zijn allemaal dichter bij elkaar gekomen. En de verschillen zijn nu niet zo groot meer. En weet u hoe dat komt? Dat die verschillen niet zoveel groter meer zijn. Het gevaar is naar die andere kant en de list die we dan toepassen. Dat we van de nood een deugd maken. Er is zo weinig geloofskracht meer, dat de verschillen die liggen in de ene kerk of in de andere, in de Rooms-Katholieke kerk of in het protestantisme, bijna vergeten worden ten opzichte van het opkomende ongeloof. Niet zozeer van buitenaf, maar vroeger tegen te strijden was, maar juist tegen het ongeloof van binnenuit, dat zich niet als ongeloof aandient, maar dat nu net doet alsof we door de geest elkander beter hebben leren begrijpen, terwijl het in diepste wezen een verslagenheid en een armoede van beide zijden is. Ja, je hebt eigenlijk heel weinig meer tegen elkaar te verdedigen, omdat in beide kampen het geloof zo verbleekt is. Maar kunnen wij daarbij blijven stilstaan? Ach, broeders en zusters, wij kunnen ons aan allerlei beschouwingen kunnen wij ons overgeven. Maar Luther, hervorming, hebben een wezenlijk element van de Heilige Schrift overgenomen. En dat is dit, dat we getrouw moesten zijn in het luisteren naar het woord. Het woord, dat zult gij laten staan en niets daarbij verzinnen. En dan is alles nog niet opgelost. Dan beginnen de moeilijkheden eigenlijk pas. Want we doen net alsof we zomaar over dat woord te beschikken hebben. Als we het lezen, of het dan maar duidelijk wordt. Door de genade kan het in de ootmoed. En hoe ootmoediger wij luisteren, des te groter onze ootmoed ten opzichte van het woord is, des te duidelijker gaat het spreken. Hoe minder wij zelf weten, hoe minder onze kritiek is en onze verwerking van het woord vanuit onszelf, des te duidelijker openbaart het zich. En nu toch, na al die eeuwen, mogen wij, en nog is het licht niet uitgegaan, misschien brandt het veel geringer, maar de geest heeft ons niet verlaten. We mogen dankbaar zijn dat we hier vanmorgen, al is het dan met niet een grote groep, bij elkaar zijn en nog verwachten dat God tot ons komt en dat zijn woord tot ons, op ons gericht is. En dat wij het kunnen horen, o gemeente, dat is misschien, dat kleine groepje is misschien groter en machtiger in vergelijk tot alles wat om ons heen is, in alle bedreiging van het ontzaglijke vuur dat in de dagen van Luther naar voren is gekomen en openbaar is geworden. God beoordeelt de mens naar zijn vermogen. Als ons minder is toevertrouwd, minder talenten dan Luther, dan zullen wij naar die mindere talenten geoordeeld worden. Maar ook als we een enkel talent hebben, zal het zo zijn dat we dat niet mogen begraven. Wij komen tot de tekst. Broeders en zusters, wij gerechtvaardigd zijnde uit geloof. Ja, daar heb je nou van die gevaren. Ik dacht het bij het lezen. Het ligt zo in het gehoor. Vooral voor iemand die geregeld ter kerk is geweest. Er komt soms een nevel, speciaal als de brieven van de apostel Paulus gelezen worden, doordat men er een laag over gelegd heeft van een eigen systeem en van een eigen verwerking, zodat men Paulus niet meer hoort. Er zijn ontzaglijk veel mensen die de brieven van de apostel Paulus verwarren met een bepaalde dogmatische opsomming uit later eeuwen. Sommige mensen menen dat er weinig verschil is tussen Paulus en de dogmatiek die ze meestal voorgeschoteld is. Maar erachter spreekt een ingewijde, spreekt iemand die gevuld is van de Heilige Geest. Paulus, de dienstknecht van Jezus Christus, wij gerechtvaardigd zijnde uit geloof. Wat is gerechtvaardigd zijn? Ach, gemeente, wij halen daar dan dikwijls allerlei dogmatische begrippen bij, die heel goed zijn om het vast te leggen. Maar laten we het trachten te vertolken, ook wat in die dogmatische begrippen is vastgelegd, in de situatie waarin wij zijn. Wat is niet gerechtvaardigd zijn? Wat is eigenlijk goddeloos zijn? Dat is de tegenstelling van gerechtvaardigd zijn, goddeloos zijn. Ach, goddeloos zijn, gemeente, dat is niet in de eerste plaats verschrikkelijk slecht zijn. Dat kan het ook zijn. Het is niet in de eerste plaats hoe zedeloos zijn. Dat kan er allemaal uit voortvloeien. Weet u wat goddeloos is? Goddeloos is een leven dat op zichzelf staat. Dat autonoom is. Om het woord, het moderne woord te noemen. Goddeloos is als je op jezelf staat met je leven. Wel enige verbanden natuurlijk hebt met de buitenwereld, maar goddeloos is een wereld die los is van God. Goddeloos is een maatschappij die losgemaakt is van God. Ja, gemeente, goddeloos is een leven, een mensleven, dat losgemaakt is van God. En dat voelen we zo, gemeente. Want weet u wat een van de kenmerken van goddeloosheid is? Dat is dat de zin aan de dingen gaat ontbreken. We proberen een zin, een betekenis eraan toe te voegen. Als je toch nagaat, wat is het leven raadselachtig? We hebben met alles een doel en alles is rationeel en alles moet functioneel zijn, ja. Maar dat is een dooddoener om de leegte van de zinloosheid van het goddeloze bestaan, om dat te camoufleren. En daar is onze maatschappij op uit. O gemeente, ieder mens kent het in zijn leven. Waarvoor was het allemaal? Waarvoor is dit gebeurd? Wat is de zin van uw leven? Is het niets? Komt het op zoals een meteorsteen, zo'n vallende ster, even licht en opglanst en dan weer weg is? De natuur, we proberen er zin aan te geven, maar ons leven, de gebeurtenissen, ja, we proberen daar een goddelijke voorzienigheid in te zien, maar is het er? O gemeente, dit moet gezegd worden. Het leven van de mens, is op zichzelf genomen zinloos als het goddeloos is. Zinloosheid en goddeloosheid, losgemaakt van de grote bestemming Gods, is het zondig. Zonde is doelmissen, losgemaakt van God zelf. Is het een zinloosheid, een raadselachtigheid, een afschuwelijke absurditeit. Volkomen zonder zin. En de moderne mens ziet het hoe langer hoe meer. Jonge mensen zien het. Proberen een zin aan te geven, proberen allerlei motto's naar voren te halen, allerlei motieven op te roepen, allerlei leuzen uit te schreeuwen. En hoe harder er geschreeuwd wordt, des te meer vertwijfeld is men meestal. Ja, gemeente, dat is het leven van de goddeloosheid. Ik zeg nog eens, het kan zelfs deugdzaam lijken. Het kan zelfs sociaal lijken. En toch los. En u staat hier gerechtvaardigd uit geloof. Wat is nu gerechtvaardigd? Gemeente, gerechtvaardigd, dat kennen we toch al in het gewone leven. Als je iemands leven overziet, als er bepaalde dingen in zijn gebeurd, zeg je, is het dan gerechtvaardigd? De mens vraagt naar de rechtvaardiging van zijn leven. Dat is, heeft het zin? Kan het een zin krijgen? Er is eigenlijk maar één zin, dat is dat het in verband staat met God. Zinloos, dat is zonde. Daar komt alles uit voort. Zinvol, gerechtvaardigd, dat is wanneer het geplaatst is in de grote bestemmingen Gods. Hoe kan dat in die chaos, gemeente? Kan dat? Ja, hier spreekt de apostel Paulus van een gerechtvaardigd zijn uit geloof. En wat is nu geloof? U moet me niet kwalijk nemen dat ik deze dingen in alle eenvoud met u behandel. Want de eenvoud is dikwijls het diepzinnigst. En we kunnen er heel veel dingen bij halen dat het toch misschien een beetje duidelijk wel wordt voor ons verstand, maar niet voor ons hart. Het gaat erom, gemeente, dat we het verstaan in ons hart, gerechtvaardigd uit het geloof. Het leven ingepast, ingezet in het plan Gods, uw leven, mijn leven, niet meer autonoom. Niet meer volgend de wetten van het zelf en van het eigen inzicht, wat onherroepelijk eindigt in de ontzetting van de dood, maar ingezet in het grote plan, in de bestemmingen Gods. Uit het geloof, rechtvaardigd uit het geloof. Wat is geloof? Eigenlijk kunnen we het woord in zijn oorspronkelijke betekenis veel duidelijker verstaan. Weet u, er staat eigenlijk vertrouwen. Gerechtvaardigd uit vertrouwen. Wat is vertrouwen? Iets groots. Vertrouwen heeft te maken met trouw. Geloof is een persoonlijke betrekking. Is een vertrouwensbetrekking met God. En u weet u wel dat het bij Luther ging om de gronduitspraken van de apostel Paulus, die spreekt over wet en geloof. De werken der wet en de werken van het geloof. Hier in onze tekst is sprake van het geloof. Maar vooraf heeft de apostel van de wet gesproken. Dat is ook dikwijls zo ondoorzichtig gemaakt. Er zijn spitsvondige en ook diepzinnige theologische redeneringen over geuit, over die verhouding van het geloof en die andere kant van de werken der wet. En dan heeft Paulus gezegd dat wij door het geloof zalig kunnen worden. Maar wat zijn nu die werken der wet? Wat is er eigenlijk in alle eenvoud? Nou, niet ingewikkeld gezegd, maar onmiddellijk toegepast op ons leven. Als wij van de werken der wet horen, dan denken we altijd aan de synagogen. Dan denken we aan de Talmud van de Joden, een bepaalde uitleg ervan. Maar u begrijpt wel dat het daar niet alleen om gaat, want dan zouden wij ons ontzaglijk gemakkelijk kunnen verschuilen erachter en zeggen, nou, dat is geen probleem voor ons. Wij hebben het geloof en de synagoge die heeft de werken der wet. Nee, zo eenvoudig staat het niet. Luther heeft dat duidelijk gezien, want Luther heeft die wetsvorming in de Rooms-Katholieke Kerk gezien. Die wetsvorming, dat is eigenlijk het gevaarlijke. Is de Bijbel, de geboden Gods, is dat er geen wet? Nee, gemeente. Er wordt met een ander woord aangeduid, het woordje Torah betekent vaderlijke onderwijzing van Gods wegen. Het is helaas dikwijls met wet vertaald. geboden Gods, dat is een vaderlijke onderwijzing. Ik heb er wel eens op gewezen, in die trant, zoals een vader tegen een klein kind kan zeggen als het hevig koud is: kind, doe je jas aan. Met andere woorden, dat is niet zomaar een willekeurig bevel, dat is voor het heil van het kind. In die trant is er een vaderlijke onderwijzing. Daaruit spreekt duidelijk de liefdesverhouding die in trouw en vertrouwen naar voren komt. Dat is geloof. Er is geen tegenstelling tussen geloof en tussen Torah, de geboden Gods. Daar is helemaal geen tegenstelling. Maar, wat doet de mens nu? In moeilijke omstandigheden kan het zo zijn, in moeilijke omstandigheden, in een moeilijke situatie, dan kunnen die geboden Gods, kan dat woord Gods ook op een bepaalde wijze in een stelsel, in een systeem gebracht worden. Er kan een schema van gemaakt worden, een uittreksel. Men kan vragen in bepaalde omstandigheden, wat moet ik nu en nu doen? Het staat toch niet zo onmiddellijk in die geboden, ik moet het op een of andere manier afleiden. En dat is men nu gaan doen. Men heeft het samengevat. En dat heeft men niet zomaar uit zichzelf gedaan. Er komen allerlei machten aan te pas. De Heilige Schrift zegt dan ook, de apostel Paulus in de Galatenbrief, dat de wet door engelen gegeven is. De Torah, de geboden, zijn door God gegeven. Maar engelen bemiddelen soms in de moeilijkheden van het leven en vertolken dan het Israël van bovenaf. En dat is nou ook in die middeleeuwse kerk gebeurd, gemeente. Die hele middeleeuwse kerk, die kun je niet overslaan. Dat is niet niks geweest. We kunnen wel die Romeinse kerk schimpen, maar u moet maar eens zo'n gebouw zien. Dat is de vrucht van die middeleeuwse geest geweest. Waar wij in staan. Ik kan niet zeggen dat dat van geest ontbloot is. Het is iets ontzaglijks, het is mooi, maar het is een bepaalde verwerking geweest van de schrift, die oorspronkelijk wel in staat was om op te roepen de gemeenschap met God, wat niet buiten de geest omging, maar het werd hoe langer hoe meer tot iets dat op zichzelf ging staan, dat zelfstandig werd. Moet u niet denken dat die wetsvorming alleen in de synagoge voorkomt, of alleen in de Romeinse kerk, en niet bij ons. Het is precies hetzelfde waar ik wel eens op gestuurd ben, schrikt u niet, zelfs in deze gemeente. Ik weet dat toen ik hier pas kwam, toen heb ik direct gezegd bij de intrede, dat het mij ging om de prediking die niets anders was dan zuiver schriftuitleg. In het begin waren er verschillende mensen wel wat kritisch, want ze hoorden wel dat die schrift uitgelegd werd, maar het paste niet precies in het uittreksel, in de vereenvoudigde voorstelling die ze zelf hadden leren vormen en uit de handen van anderen hadden gekregen van de Heilige Schrift. Het gevaar is dat mensen de Heilige Schrift samenvatten eenvoudiger dan ze is. Dat doen we altijd. Je moet niet denken dat er één schriftuitleg is die voldoet, die de volheid van de schrift weergeeft. Als we daarmee bezig zijn, dan zien we dat er steeds meer in zit. Dat is niet erg. Het gaat er tenslotte niet om of we alles kunnen weergeven, maar of het ons in verbinding brengt, in een persoonlijke verbinding met de Heere God. Nou is het gevaar, gemeente, dat wij datgene dat we uit de schrift leren halen, uit onze omstandigheden, dat we dat gaan maken tot een zelfstandigheid en tot iets wat eigenlijk de schrift overbodig gaat maken. Zoals ik die man een keer heb horen zeggen, u weet, ik ben een grote bewonderaar van de belijdenisgeschriften. Maar een man die zich versprak en versprekingen zijn niet toevallig. De Bijbel, zegt hij, gegrond op de belijdenisgeschriften. Hij bedoelde andersom. De belijdenisgeschriften gegrond op de Bijbel. Maar zijn verspreking was niet toevallig. Er zijn mensen die uit de Bijbel niets meer weten te halen dan wat in de belijdenisgeschriften staat. En daar dan natuurlijk nog een geliefd stukje uit. Want dan worden er dikwijls grote dingen overgeslagen. Kijk, weet u, de belijdenisgeschriften, die een uittreksel zijn, kunnen functioneren. Als ze ons iedere keer weer brengen bij de schrift, bij het getuigenis God zelf, dat is reformatorisch. Wetsvorming is daar waar het uittreksel, het systeem, de schema's in de plaats treden van het levende woord. En dat kan onder de mom van rechtzinnigheid van de zuivere leer. Als men niet komt tot de schrift, dan is men in de wet. En de wet maakt dood. Dat is wet. Wet is het systeem, het uittreksel, de beperking stellen, ook van de eigen dogmatische opvatting, in de plaats van de volheid van de schrift. Je mag die beperkte voorstellingen wel gebruiken, als ze je brengen bij de schrift, als ze de gemeenschap met God oproepen. En dat geldt niet alleen voor leerstelligheid, het geheel geldt ook voor het leven. We hebben van het gebod Gods dikwijls het fatsoen gemaakt. Een burgerlijk fatsoen. En iemand die daar binnen blijft, die kan nog wel mee. Terwijl die zich aan het grootste onrecht, namelijk der liefdeloosheid, tegen de naaste kan schuldig maken. Terwijl die toch fatsoenlijk is en een geëerbiedig mens kan zijn. Terwijl hij misschien juist daardoor het wezenlijke wat het gebod Gods vraagt bedekt. Wij gerechtvaardigd zijnde uit geloof. Niet uit de werken der wet. Niet uit die verzelfstandiging van ons eigen opvattingen. Van onze beperkte dingen die wij uit de schrift ontvangen hebben. Uit het geloof, dat wil zeggen, in een onmiddellijke, levende verbinding door de Heilige Geest met God leven. Dan krijgt de dogmatiek, dan krijgen de uitwerking van de geboden in de moraal allemaal hun betekenis. Maar je kunt het er niet los van maken. In de Romeinse kerk werd het steeds meer een zelfstandige macht. En dat dreigt het bij ons dikwijls ook weer te zijn. Het gaat om die levende verbinding. Maar gemeente, gerechtvaardigd, je leven in het plan Gods gesteld. Je leven in verbinding met God. Hoe kan dat? Kun je dat zelf nu maar bereiken? Ach, en dat is de kern, gemeente. De rechtvaardiging uit het geloof is er door Jezus Christus, onze Heere, die verzoening tot stand heeft gebracht. En daar heb je nu dat ontzaglijke woord verzoening. Er zijn mensen die zeggen, ja, weet je dat eigenlijk wel? Is het u eigenlijk wel duidelijk? Verzoening. Voelt u het verband? Daar is 2000 jaar geleden iemand uit het Joodse volk gestorven aan een kruis. En dat sterven aan het kruis, daarvan zegt nu de Heilige Schrift dat het u en mij rechtvaardigt in het plan God stelt. Kun je blijkbaar niet zelf. Dat is het nu net. Je zou wel willen, je goede bedoeling en je goede wil en al die dingen. Ach, als je peilt wat erachter zit. Lijfsbehoud. Zelfbehoud. Zelfbevestiging. Oh, er zijn zoveel motieven tot vroomheid die niet de ware geestelijke motieven zijn. Waarom hebben mensen bezwaar tegen het kruis? Waarom eigenlijk? Ach, er zijn ook een hoop luie mensen die erachter vluchten en die denken, nou ja, met een formule, daar ben ik ermee klaar, daar heb ik het niet over. Maar het gaat om de diepste ernst. Weet je wat het kruis is? Gods eigen zoon is mens geworden in het Joodse volk. Heeft zich verbonden met alle nood en alle verschrikking. Is tot zonde gemaakt is in die volstrekte zinloosheid van de goddeloosheid van ons leven afgedaald. Heeft zich ermee verenigd, niet alleen in de voorstelling, we kunnen ons iets voorstellen, of in het gevoel, maar hij heeft ons lot, het lot van de goddeloze, op zich genomen. En wat is nu het erge van die goddeloosheid? Dat is nou, er is altijd een godsrelatie. Wist u? Dat niemand buiten een godsrelatie kan treden, buiten een godsbetrekking, een betrekking met God. Of men is in de betrekking der liefde, of men is in de betrekking van de toren. Toren God, het klinkt voor vele mensen een beetje mythologisch of ouderwets. Toren God, mensen kunnen daar zo gemakkelijk over praten. Gemeente, weet u wat toorn Gods is? Dat is het gevoel van alleen, volstrekt alleen, dodelijk alleen, geen enkele zin, alle vermeende zin klaart op, is weg. Dat is toorn Gods. Toorn Gods is dat wij op onszelf zijn, dat we de verkwikkende verbinding missen en dat gaat nooit helemaal. Dacht u dat uw hart zou slaan als de toorn Gods volkomen was? Dacht u dat u nog één ademtocht kon doen als de toorn Gods over u en mij volkomen was? God heeft het heden der genade opengehouden, maar dat heeft op zichzelf geen toekomst. Door Jezus, de Messias, de beloofde koning van Israël, wat is het dan? Offer. Die toorn Gods moet gestild worden. God heeft zich afgekeerd van ons, dat is toorn Gods, afgekeerd. Eenzaamheid, verlorenheid. Hel spreken we van, we durven daar niet meer, het lijkt daar niet fatsoenlijk meer. Maar God heeft zich ons afgekeerd en nu is Gods eigen zoon bij ons gekomen. In die verlatenheid, in die verlorenheid. En hij verbindt zich met ons. Hij staat onder ons als mens en nu. Wat wil hij nu bewerken? Ik zeg maar zijn kindgemeente, in alle eenvoud. Hij wil dat God, de Vader, zich omkeert naar ons, zijn toornige gezindheid verandert, doordat hij zich van ons verwijdert, dat hij zich omwendt en terugkomt tot ons. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus heeft willen bewerken, wat hij heeft bewerkt, dat hij daar staat verbonden met die mensheid, met al die zonden, met die ketenen van al die gevolgen, gaat in een afschuwelijke consequentie door, tot in de dood en in de afbraak. Hij heeft het allemaal aan zich verbonden. En dan wendt hij zich naar God. En zijn verbinding met God, de Vader, heeft hij nooit opgegeven. En is daar die toren, die verrekening wil. Verrekening niet uit wraak, maar in een recht zetten, in een herstel, o gemeente. Wij komen zo aan de geheimenissen, dat het alles in Jezus is opgenomen, dat het duidelijk gemaakt is, alles wat misdaan is, dat het goed gemaakt wordt, omdat Hij het draagt en voor iedere misdaad geleden heeft. Een verrekening, wilt u zeggen, ach, dan gebruik ik weer een schema. Zeg het maar met die schema's. Maar Hij maakt het goed door zijn lijden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Het is moeilijk, blijkbaar voor veel mensen, voor ons allemaal. Je wil altijd nog een kans hebben om het zelf te doen. Er zijn mensen die het gemakkelijk vinden als ze alles verknoeid hebben en zeggen, nu moet een ander het mij doen. Ach gemeente, zo gemakkelijk gaat het niet. Want als je ziet dat Hij het gedaan heeft, dan word je daardoor lopend in geconfronteerd. En weet u welke aanvechting in het hart van de gelovigen komt? Ik weet niet of u het ook kent. Die mensen zijn die gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Door Jezus Christus, kent u dan niet die aanvechting dat u zegt? Ben ik dat waard? Is mijn eeuwige zaligheid, ons aller eeuwige zaligheid waard, dat Hij zo geleden heeft? Dat is een legale vraag. Dat komt in je op. Nee, natuurlijk zijn we dat niet waard. Maar dat is de ongelooflijke royaliteit van God die zo over ons komt, waar wij niet bij kunnen in onze gierigheid. Want wij mensen zijn zo klein en gierig en zo bang en daarom ook zo wreed. Hoe sterker iemand is in God, des te minder wreed. Hoe sterker iemand is en overgeweldigd is door de rijkdom Gods, des te royaler is die ook zelf. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik wat kinderlijke dingen over deze tekst gezegd. Misschien is het duidelijk voor u, ik heb getracht om in onze tijd iets te zeggen van de grote waarde van de hervorming. Weet u wat het was? Luther heeft vanuit dat systeem waarin de mensen vluchten, de onmiddellijke godsrelatie, de godsbetrekking, de onmiddellijke persoonlijke omgang met de levende God weer herkend in Jezus Christus. En nu zijn we in een wereld die zo ver in de verwereldlijking is afgedaald, die waarin de godloosheid zo is toegenomen. Oude systemen zijn wetsvormingen. We kunnen er in veel opzichten niet meer mee doen als we ze verabsoluteren. Maar wel als ze ons leiden tot het levend geloof. Tot die levende betrekking met God. Dan kunnen ze weer hun zin krijgen. Onze moraal. Onze dogmatiek, al onze geloofsbelijdenissen, het krijgt alles een zin, mits dat het weer geworteld is in de onmiddellijke persoonlijke betrekking uit het geloof. Want geloof is niet het aannemen van een aantal feiten, dat hoort er ook bij, geloof hangt ook met een kennis samen. Maar geloof is omgang met God. door Jezus Christus. Geloof is eigenlijk niets anders dan leven door en uit de Heilige Geest. En wat is de Heilige Geest? Ach, voor vele mensen ook vaak. Dat is Heilige Geest. Dat oneindige afstand tussen God en mens plotseling wegvalt. Hij is hier. Hij is bij ons. En dan zult u zien, zo dicht als je bij God leeft, zo dicht leef je ook bij je naaste. Je medemens is dikwijls ook onbereikbaar. Maar als God door zijn geest vlakbij is, ben je ook vlakbij je medemens. Gemeente des Heren, wij gerechtvaardigd zijnde uit geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd, geplaatst in het grote plan van God. Ons leven krijgt zin uit het geloof. Een levende verbinding met de Heer God. Vrede met God. Vrede is gave gemeenschap tussen God en mens. En daarom tussen de mensen onderling. Door Jezus, zijn Zoon, die ons er één is geworden. En die de toorn Gods verzoend heeft. Jezus, Christus, de Messias, de van God gegeven koning van het uitverkoren volk. Dat er is tot heil van de volken. Gemeente des Heren, we hebben op deze wijze de hervormingsdag gevierd en herdacht. Is het actueel? Zo'n gekke moderne vraag. Wat bedoelen de mensen er eigenlijk mee? Ik vraag, heeft het zin om het te gedenken? Ja, gemeente. Want het gaat om het laatste. Om het geloof alleen. Dat is de levende, rechtstreekse verbinding met God onze Vader in Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van hun boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons nu ten slotte met elkander zingen van Psalm 138, het eerste vers. Psalm 138, eerste vers. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.